We kunnen dat alvast opslaan. In de tekst vinden we in Handelingen, het boek Handelingen. Ik heb eigenlijk twee thema's voor dat woord. De geest van Elimas en giftig water. Uit welke bron komt de informatie? De geest van Elimas. En ik zei het al, Handelingen 13. Handelingen is een prachtig boek. Het vervult een brugfunctie. Het verbindt de evangelieën met de brieven en de nadere instructies. En het was natuurlijk heel belangrijk dat daar een verslag van kwam. En Lucas heeft dat voor ons verzorgd. Zo hebben we de geschiedenis van de eerste kerk. En wat een prachtig boek is Handelingen. En wat accuraat. En hier gaan we lezen Handelingen 13 vanaf vers 6 tot en met 12. En Paulus en Barnabas en ook Marcus, hij heet daar nog Johannes, die zijn op zendingsreis. En ze komen dan op een eiland, dat heet Salamis. En dat is een Grieks eiland. En op dat eiland zijn ze aan het evangeliseren en dan komen ze bij een plaats Paphos, en dan vandaar gaan we lezen. Dus Handelingen 13 vanaf vers 6. En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Paphos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood wiens naam was Barjezus. Hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man, en deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult u niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heeren keert zich tegen u, en u zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren. Tot zover de tekst. Wat is kenmerkend voor deze Elimas? Ik heb het natuurlijk wat uitvoeriger bekeken en u hebt het net gehoord. Maar wat is kenmerkend voor Elimas, de occultist, de tovenaar? Er zijn twee kenmerken. Ten eerste verzette hij zich tegen het evangelie. Elimas verzette zich tegen het evangelie. En dat is een slechte zaak, want het evangelie is een kracht Gods tot behoud. En niet een behoudenis, een tijdelijke, nee, een eeuwige behoudenis. Dus het is een ernstig misdrijf. Hij verzette zich tegen het evangelie. Maar een ander kenmerk, en dat is typerend voor deze Elimas, is hij probeerde ook de landvoogd Sergius Paulus afkerig te maken van het geloof. Kijk, het is één ding dat je zegt, geef mijn portie maar aan Vicky. Ga maar weg met je evangelie, ik hoef die onzin niet, of hoe je het ook betitelt. Dat is één ding. Maar het is iets anders als de mensen verder gaan en ze proberen anderen te overtuigen. En je probeert degene die overtuigd mogen worden, moeten worden, afkerig te maken van het evangelie. En dat is een geest. Dat is de geest van Elimas, noem ik hem gemakshalve. Nou, dat Elimas uit een onreine, dat is een smerige bron tapte, wordt duidelijk. Dat Elimas uit een occulte bron tapte, wordt duidelijk, want hoe noemt Paulus hem? En dat is niet beeldspraak, dat is heel accuraat geduid. Paulus noemt hem zoon des duivels. Met andere woorden, je bent een voortbrengsel van de duivel. En dat klopte ook wel, want in Elimas opereerde een onreine geest. En ik durf die stelling aan. En omdat dat zo was, was er kracht van God voor nodig om die onreine geest te overroelen. En Paulus neemt de autoriteit van de apostel die hij heeft. En in de kracht van de Heilige Geest wordt de man blind voor een tijd lang. En hij slaat helemaal dicht. En hij moet aan de hand weggeleid worden. Zo wordt deze geest van Elimas verslagen. En Sergius Paulus ziet dat. En we weten vanuit het woord dat er staat, God doet alle dingen medewerken ten goede. Ook de oppositie die wij krijgen en de kritiek en de tegenwerking. Op een bepaald moment, op Gods moment, als wij in zijn wil blijven en wij hem lief hebben, doet hij het medewerken ten goede. Sergius Paulus komt tot geloof, getroffen door het woord van God en door de demonstratie. Nou, het beeld door Paulus hier geschetst, wat hij ontvangt door de gave van onderscheid, dat komt overeen met de woorden van Jezus. En die kunnen we lezen in Johannes 8, vers 43 en 44. Daar is de Heer Jezus in discussie. En in deze versen heb ik geschreven, stelt Jezus heel scherp waarom zijn opponenten hem niet begrijpen. En dat doet hij door middel van een retorische vraag. Hij stelt een retorische vraag, met andere woorden, hij stelt een vraag waarvan hij het antwoord al weet, maar hij stelt die vraag met het oog op de situatie duidelijk tegen een achtergrond te plaatsen. En Jezus zegt, waarom, tegen zijn opponenten, waarom begrijpt u niet wat ik u zeg? Waarom begrijpt u het niet? En dan zou je kunnen zeggen, ja, Jezus is een intellectueel en zijn onderwijs is te hoog gegrepen voor die eenvoudige mensen. Dat is niet waar, want Jezus zegt over het evangelie en over de boodschap, het is aan de kinderen geopenbaard. Dus een kind kan het begrijpen, als een kind het wil begrijpen. Dus waarom, zegt Jezus, begrijpt u niet wat ik u zeg? Luister goed, hier komt het. En dan zegt Jezus dit, omdat u mijn woord niet kunt horen. U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin. Hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Vader is een verwekker. Vaders kunnen kinderen verwekken. Of hebben kinderen verwekt, want daardoor zijn ze vader. Zo moet ik het zeggen. En de verwekker van de leugen is Satan. Hij heeft de leugen verwekt. Dus ook al het fake nieuws, al het nepnieuws en al dat soort toestanden komt ook van hem. Hij is de vader. Alles komt uit deze vieze, onreine bron. En mensen doen er dapper aan mee. Nou, mensen die met geestelijke ogen kunnen kijken, en het zijn er helaas niet zoveel, zelfs in kerken niet, zelfs mensen die de Here dienen en liefhebben, zien dit kennelijk niet. Maar deze geesten die opereerden, geesten zoals die van Elimas, die opereren overal en ook in onze dagen zijn ze actief. En weet u nog wat kenmerkend was voor die geesten? Anderen afkerig maken van het geloof. Niet alleen zeggen, ho ho, geef mijn portie maar een fikkie, ik hoef het niet, ik geloof er niet in, of ik wil het niet, kan ook, prima. Maar dan stoken, dan anderen afkerig maken die wellicht wel geïnteresseerd zijn. Ik heb hier geschreven, ze zijn overal doorgedrongen, dit soort geesten, zoals die ook in Elimas gevonden zijn. In alle grote instituten en instituties vinden we die geesten. We vinden ze in de politiek, we vinden ze in de overheid, bij de overheid, we vinden ze in onderwijsinstellingen. We vinden ze in industriële macht, bij industriële machten. We zien hun giftige invloed in allerlei ethische ontwikkelingen. De media, de techbedrijven en de religies, ja zelfs in de kerken. Overal zijn dit soort geesten operationeel. En mensen worden onbewust, want een hele hoop mensen zijn het zich niet eens bewust, maar ze worden onbewust gebruikt door deze machten, of ik moet zeggen misbruikt. En ik zal u een schoolvoorbeeld geven van zo'n geest, hoe die opereert. Er is een neo-darwinist en die heeft de naam Richard Dawkins. En hij is iemand die niet gelooft. Oké, dat is zijn goed recht. Hij is een wetenschapper en sommigen vinden hem heel intelligent. En misschien is hij dat ook wel. Maar in mijn optiek slaat hij de plank hier en daar niet alleen helemaal mis, maar hij ziet niet eens dat er een plank is. En deze man gelooft niet in God. Net wat ik zei in mijn voorbeeld, dan zou je kunnen zeggen, oké, prima, dat is je goed recht. We leven gelukkig in een vrij land, ook in Engeland. Maar dat is niet voldoende voor deze man. Want hij gelooft niet alleen niet in God, maar hij voert actie tegen gelovigen en hij probeert hen afkerig te maken van het geloof. Door intimidatie, door motivatie van leugens. Want hij schrijft bijvoorbeeld een boek, The God Illusion. De misvatting over God. En ik begrijp waarom die man opereert, waarom hij een groot deel van zijn carrière aanwendt om het evangelie met name te bestrijden. Hij doet dat, hij zegt dat, omdat hij zogenaamd voor de waarheid opkomt. Maar hij opereert in een van de geesten die ook in Elimas opereerde. Hij probeert mensen afkerig te maken van het geloof. En ik zal het toelichten met een voorbeeld. Stel nu dat er in Diemen 500 mensen zijn die in de grote Kalebas geloven. De grote Kalebas die ooit is voortgekomen uit een bijzondere zonnebloem. Tijdens een storm, daar was de grote Kalebas. En de grote Kalebas is een hele belangrijke god. En die mensen die willen de grote Kalebas aanbidden en dienen. Goed, ik zal best met die mensen in gesprek willen gaan en uitleggen hoe het echt zit. Maar als ik merk bij die 500 mensen dat ze absoluut niet de overtuigers zijn, zeg ik oké, prima, heb een fijne dag, ga jullie goed en dat meen ik oprecht. En that's it. Maar ik ga geen boeken schrijven tegen de grote Kalebas en ik ga hun religie niet systematisch aanvallen met allemaal argumenten, hele dubieuze trouwens, om dat af te breken, dan ben ik toch veel te slim voor. Dan zeg ik, oké, geloof in die grote Kalebas. Als je dat gelooft, nou ja, het spijt me, het is niet waar. Je zit er hopeloos naast. Maar hé, even goede vrienden. Maar dat kan Dawkins niet. Hij wordt gedreven. En hij weet het zelf niet, want hij gelooft niet in die toestanden. Maar hij wordt gedreven door een geest. Ik zal straks nog een paar voorbeelden geven. Nou, hoe ontstaat dit nu? Hoe krijgen deze geesten grip op ons? Zijn we willoze slachtoffers? Gebeurt het ons? Overkomt het ons? Nee. Wat is ons probleem? Wel, ik heb hier geschreven, we kunnen de oorzaak van al de invloeden samenvatten met de woorden van de profeet Jeremia in Jeremia 2 vers 13. Daar zie je de grondoorzaak waardoor onze samenleving ontwricht wordt. Waardoor er zoveel leugen is, waardoor er zoveel geesten van antichristen nu al actief zijn, overal. En het maakt niet uit onder welke noemer, maar ze hebben alles, ze hebben één kenmerk gemeen. Ze strijden tegen het evangelie. Ze proberen mensen afkerig te maken van het evangelie. In heel veel landen waar religieuze groepen of politieke machten werkelijk de macht hebben, totalitaire systemen, dictaturen, zijn christenen de sigaar. Daar worden ze geïntimideerd. Daar worden ze onder druk gezet, daar moeten ze hun geloof soms vaak betalen met hun leven. De media hebben hier totaal geen oog voor, absoluut niet. Waarom? omdat ze ook voor een groot deel beïnvloed worden zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. En wat nog erger is, sommigen hebben het wel in de gaten en die denken dat ze verlicht worden door spirituele wezens. En ze hebben niet door dat het geleide geesten zijn. Zo noemen ze dat, geleide geesten, maar het zijn demonen, onreine geesten. Nou, dit is het probleem, zegt God. Dat geldt eerst voor Israël, maar het geldt ook voor ons. En eigenlijk geldt het voor heel de mensheid. God zegt, want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, dat is één, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. En hoe waar is dat? We kennen zoveel mensen die zelf proberen een levensvervulling te vinden. Maar God hebben ze buitenspel gezet. Om wat voor reden ook. God speelt geen rol meer in hun leven. Hij is ook niet de regisseur in hun leven. Hij speelt geen rol. En dan proberen ze zelf een bevrediging te vinden voor het leven. En natuurlijk, er zijn heel veel wijzen waarop wij verzadigd kunnen worden. Als je moe bent, echt heel moe, dan kun je gaan rusten en slapen en dan word je verkwikt en verfrist. Dan ben je bevredigd, dan is je vermoeidheid is bevredigd door de rust. Met voedsel geldt hetzelfde en met een hele hoop zaken geldt die bevrediging. Maar als je nu de essentie van het leven, de relatie met je God, waarvoor je eigenlijk geschapen bent, om een relatie met je schepper te hebben, als die is afgesneden en je probeert dat gat wat daardoor ontstaan is te vullen, dan kun je dat niet vullen, want je kunt iets alleen maar vullen met wat ervoor gemaakt is. Ik zeg maar een gek voorbeeld. Je kunt geen zeef vullen met water. Want die zeef is poreus. Het is een bak, zoals Jeremia zei, of God door Jeremia, die is gebroken. Als je er water in giet, valt het door de gaten op de grond. En heel veel mensen, en wij misschien ook wellicht in het verleden en misschien soms nog, proberen iets te vullen in onszelf, wat alleen maar door Gods geest gevuld kan worden. En dan krijg je verslavingen. Een typisch voorbeeld is de vrouw aan de bron in Johannes 4. De vrouw gaat naar de bron om water te putten. We kennen het verhaal, de meeste althans. Jezus begint een gesprek over het levende water, enzovoort, enzovoort. Maar mijn punt is dit. Deze vrouw die dacht dat een partner, een man in dit geval, haar gelukkig kon maken. Dat dacht ze werkelijk en oprecht. Maar kennelijk werkte het toch niet zo, want ze had al 5 mannen gehad. En zegt Jezus, degene die nu bij je is, dat is je man niet. Dus die vrouw dacht, man, die kan mijn vervullen. Hij kan mijn wensen vervullen. Als ik maar een man heb, dan word ik gelukkig. Dan, maar het werkte niet. En uiteindelijk ontdekt ze dat Jezus levend water heeft. En dat is de herstelde relatie met God, waardoor haar hart vervuld wordt. Waardoor ze genezing ontvangt. Maar als wij zelf bronnen uithakken en de bron van levend water opzij schuiven, dan lijkt het fantastisch, want er zijn legio bronnen die we kunnen uithakken. En we hebben visie voor dit en we hebben visie voor dat en we hebben passie voor dit. Alleen die bronnen houden geen water, het bevredigt niet. Want we zijn niet gemaakt om alleen maar vanuit onze eigen bronnen bevredigd te worden. Terwijl de hoofdbron van alle leven, van het hele bestaan, buitenspel wordt gezet. Dus er is maar één remedie. Er is maar één remedie. En dat is terugkeren naar de bron. Ook al om te voorkomen dat we tappen uit vergiftigde bronnen, zoals Elimas dat deed. Maar zal iedereen daar gehoor aan geven? Ik ben bang van niet. Omdat de waarheid, in dit geval de waarheid van het evangelie, heeft 2 hardnekkige concurrenten. En in vorige studies heb ik ze al benoemd. De waarheid heeft te strijden tegen eigen persoonlijk voordeel en onze lusten. En vaak verliest de waarheid met grote cijfers van ons eigen voordeel en onze lusten. En daarom zegt Paulus in zijn brief, schrijft hij aan 2 Thessalonicenzen 2, dan zegt hij dat over de mensen die verloren gaan, en dan zegt hij omdat. En omdat is redengevend. Waarom gaan de mensen verloren? Omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben. Ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard. En dan ga je surfen op je lusten, dan ga je surfen op je eigen voordeel. En mensen, dat is een leefstijl die programmeert jou op teleurstelling, op teleurstelling, op teleurstelling. Het lijkt allemaal even fantastisch, even mooi, maar daarna komt de kater. Daarna komt de kater, echt. Nou, wij, christenen, mogen blijven getuigen, omdat het bij mensen niet alleen om onwil gaat, er zijn ook mensen die het gewoon niet weten. En als ze het horen en het komt in de kracht van de geest tot hen, dan kunnen ze zich en zullen ze zich bekeren. Omdat er in hun hart vruchtbare aarde is, zoals Jezus het noemt. Daarom moeten we blijven getuigen. En als dat gebeurt, dan zien we dat er naast al die vuile, onreine bronnen, en wat zijn er veel vieze geestelijke bronnen, waar mensen helaas uit tappen, onbewust, en sommigen, dat zijn hele enge mensen, die bestaan ook, die tappen bewust uit die bronnen. En daar is Satan, daar heet hij geen Satan, maar daar heet hij Lucifer, lichtdrager. En mensen, geloof me, het bestaat, het is zo. En die helpt zijn dienaren. En hij is de echte God, want hij is sterk en hij laat zich gelden en hij laat kracht zien. En hij geeft wat hij Jezus bood in de verleiding tijdens de woestijn. Wat hij Jezus bood, dat biedt hij zijn volgelingen, maar ze zitten vast in een ijzeren regime. En ze vergeten dat hun God, van wie ze zo hoog opgeven en die verschrikkelijke dingen van ze vraagt, ze vergeten dat die God, ik zou hem bijna een heel lelijk woord zeggen, niets om hen geeft. En aan het eind van de rit spoelt hij ze weg als vuil, als drek. Want hij misbruikt ze. Hij geeft totaal niets om ze. Die mensen bestaan ook. Maar een aantal weten het niet. En zij worden misbruikt, zeg ik. En zij denken oprecht dat ze goed bezig zijn. He? Paulus zegt, sommige mensen hebben ijver voor God. Of ze denken dat ze goed bezig zijn, maar zonder verstand, zonder inzicht. En dan komt die vuilheid uit die bronnen. Maar er is een remedie, zei ik al. Als we terugkeren naar God, dan is er een andere bron beschikbaar. En daar kunnen we over lezen. Dan gaan we naar de afronding. Daar kunnen we over lezen in Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Johannes 7, vers 37 tot 39, en dat is tijdens het Loofhuttenfeest. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat is dat mooi? Als er stromen van levend water, dat is geestelijk, uit je binnenste vloeien. Dat zijn woorden van geest en leven. Dat zijn constructieve woorden, woorden van God zelf, die iets opbouwen en niet die iets afbreken. Die leven brengen en niet vergiftigen. En die geest gun ik iedereen. En daarom moeten we het evangelie prediken, want er bestaat een objectieve waarheid. Jezus is de waarheid. En zijn geest is de geest van de waarheid. En als wij die geest ontvangen door geloof, dan komen die stromen van leven, dat is de vrucht van de geest. Dat zijn de gaven van de geest. Dat zijn de openbaringen van de geest. Die komen tot mensen en die zijn tot zegen. Het is zo anders als de geest van Elimas, die onwetende mensen afkerig maakt, die het beeld van God verdraait. Ik ben nu 45 jaar al actief in het evangelie. En ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Wel fysiek, maar niet geestelijk, niet mentaal. En ik heb geleerd en ik heb gezien en ik zie steeds scherper hoe de vijand werkt. Ik heb ook ontdekt dat heel veel mensen niet afgeknapt zijn op God, maar op een verdraaid beeld van God, een verwrongen beeld van God. De draak is erin geslaagd en zijn soort om het beeld van God te vervormen. Zo extreem dat er geen God is, of een sadistische, gefrustreerde God die iedereen met een honkbalknuppel de hel inslaat als ze niet doen wat hij zegt. En zo wordt hun wereldbeeld verdraaid, zo wordt hun mensbeeld verdraaid en zo ontstaat er een wereld met mensen die hun eigen bakken uithouden. Waar het water niet in blijft, maar wegloopt. Het verzadigt niet. En zo krijgen geesten als die van Elimas de kans om mensen afkerig te maken van het geloof. Ik noem nu al Richard Dawkins, een van de meest beroemde universiteiten, heeft hij gestudeerd en is hij daar professor. En dan zou je toch denken, je hebt toch wel wat beters te doen dan een mythe te bestrijden, het grootste gedeelte van je leven. Nee, dat heeft hij niet. Waarom? Hij opereert in de geest van Elimas. Zo is er ook iemand, we hebben iemand hier geïnterviewd, en Jennifer, een archeologe, die werkte onder Israël Finkelstein. En hij was een bekend archeoloog. En de man in zijn wijsheid, die beweerde dat de archeologie had aangetoond dat er niets van het Oude Testament klopte. En de mensen, de onwetenden, ik zou bijna zeggen onnozelen, maar onwetenden, keken naar Israël Finkelstein en die dachten, deze archeoloog, daar die zal het wel weten. En ze namen zijn woorden klakkeloos aan, maar deze man onbewust, want het is best een hele aardige vent, maar onbewust opereert hij in de geest van Elimas en hij maakt mensen afkerig van het evangelie. Weet u, de mensheid strijdt tegen zijn oude natuur en dat is al heftig genoeg, maar ze strijden tegen een, ik ga hem niet verheerlijken, maar hoor goed wat ik zeg, ze strijden tegen een wezen die qua intelligentie, geraffineerdheid, superieur is aan de meest intelligente mens op aarde. Hij is superieur en hij misleidt. En ik zeg u dit, toen die afschuwelijke holocaust had plaatsgevonden en de geallieerden kwamen en ze bevrijden de overgebleven Joodse mensen uit de concentratiekampen, toen was er iemand die liet enorm veel foto's maken en liet het vastleggen. En dit was de motivatie van die generaal. Hij zegt, maak zoveel mogelijk foto's, omdat er niet een dag komt waardoor een of andere gestoorde dit allemaal zal ontkennen. En hoe profetisch was het, hij was geen profeet, maar hoe profetisch. Want reeds in de vorige eeuw, aan het eind van de vorige eeuw en nog eerder, waren er al stemmen die dit glashard ontkenden. Glashard werd het ontkend. En het verbaast mij niet. Want ik weet wie erachter zit. De draak. En hij bestaat echt. Hij bestaat. En ze opereerden in de geest van Elimas. En hoe kunnen die geesten opereren? Duidelijk. Op onze zwakheden. We kennen allemaal het verhaal en dan ronden we echt af van Ananias en Safira. Wat was hun zwakte? Wat was hun zwakte? Aanzien, status, ze wilden iets zijn, dus ze fakten een geweldig offer, wat ze niet brachten. En Gods geest rekende met ze af. Israël Finkelstein, en zo zijn er nog vele anderen, Richard Dawkins, wat dacht u op de middelbare scholen? Daar mag het creationisme mag niet onderwezen worden. Intelligent ontwerp voor de werkelijkheid zoals wij die kennen, voor de mens die wij zijn, is taboe, want dat is religieus. Is de evolutietheorie dan een bewezen feit? Absoluut niet. Maar dat mag wel onderwezen worden. Maar het is net zo religieus. Want ook dat is een geloofsopvatting. En ook daar is de geest van Elimas aan het werk. Een hele hoop mensen storen zich eraan dat ik regelmatig dit opvoer. Maar het heeft zijn honderdduizenden verslagen op de middelbare scholen. Want scholieren hebben niet de skills en het inzicht om kritisch te kijken naar wat de professor of de docent op hun bordje legt. En zo worden ze afkerig gemaakt van het geloof. Leer met geestelijke ogen kijken. Vraag God of hij je ogen opent. De geesten van Elimas zijn overal. Ik raak haar alleen niet meer door ontmoedigd. Het bevestigt mij alleen maar in de waarheid dat we deel uitmaken van een geestelijke strijd. En dat is geen complotdenken, dat is bijbels. Helaas zijn er heel veel rare theorieën. En dan rekenen ze onze zienswijze er ook weer toe onder die theorie. Maar dat is ook weer een list op zichzelf. Ja, ja. We zijn klaar. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons attent wil maken. Dat er geesten zijn die niet alleen het evangelie weerstaan, maar die ook nog eens anderen die wellicht op zoek zijn, afkerig maken, bewust afkerig willen maken van het geloof. Het geloof waarin het grote gebod is, God liefhebben met heel je hart, heel je verstand, met al je kracht en het tweede daaraan gelijk, je naast als jezelf. Ja, ja, hoe gevaarlijk voor de mensheid. Wat een verschrikkelijk geloof, dat moet te vuur en te zwaard bestreden worden. Elimas opereerde, vader, in een onreine geest. En er zijn heel veel geesten. U weet het beter dan wij. Geef ons geestelijke ogen, dat we kunnen onderscheiden, heren, deze krachten. Maar geef ons bovenal ogen die kunnen zien wat u van ons vraagt en hoe wij moeten handelen en wandelen in deze tijd. Amen.